Goedenavond gemeente. U bent verbonden met de ademroep, met de kerktelefoon van Ter Aar. We hebben vanavond als voorganger dominee Smit uit Katwijk, die regelmatig hier preekt. Ik mag vanuit het geluid voor u zorgen, mijn naam is directeur, dat doe ik graag. We beginnen straks met Psalm 77, de versen 3 en 4 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 77, 3 en 4, Nieuwe Berijming. Dan zingen we uit het liedboek, lied 23b. Uit het liedboek, lied 23b, 1 en 2. Uit het liedboek 23b, 1 en 2. Dan zingen we Psalm 138, vers 4. Nieuw berijmd, Psalm 138, vers 4, nieuw berijmd. Dan Psalm 80, 4 en 5 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 80, 4 en 5 uit de Nieuwe Berijming. Dan Psalm 95, vers 3 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 95, vers 3 uit de Nieuwe Berijming. En de slotzang is gezang 229, 1 en 4. Gezang 229, 1 en 4. En de schriftlezingen zijn uit Psalm 80. Psalm 80. En uit Johannes 15, 1 en 8. Johannes 15, 1 en 8. En ik hoop dat we een fijne gezegende dienst hebben met elkaar.
Goedenavond gemeente, welkom in deze eredienst. Ook u die met ons verbonden bent en nu of later deze dienst zal meemaken. En vanavond mogen wij opnieuw bijeen zijn in naam van de Vader, in naam van de Zoon en in naam van de Heilige Geest. En wij wensen u toe dat deze dienst u allen tot zegen mag zijn. Ons aanvangslied is Psalm 77 vers 3 en 4. En ik wil u vragen zo mogelijk te gaan staan om ons eerste lied te zingen.
Gemeente, laten we met elkaar stil worden voor het aangezicht van onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen niet loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, we zongen het, toen gij groot in heiligheid Jacobs volk hebt uitgeleid. Als een herder heeft God zijn volk geleid. We komen dat ook in Psalm 80 tegen, herder van Israël. En daarom gaan we zingen, de Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust. Lied 23b, vers 1 en 2 uit het liedboek 2013. Van die herder belijden wij dat hij zijn werk voor ons zal voleinden. Na de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 138, het vierde vers, Psalm 138, vers 4. Verbonden met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijden wij het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus, de Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Amen.
zullen we met elkaar bidden. Heere God, het zou zomaar kunnen dat wij omringd zijn door tegenspoed. Het is wel een mooie zomer. Zonnig. Je kunt ervan genieten. Maar er kan van alles en nog wat spelen in ons leven. Die lege plaats. Die kan zo heftig worden gevoeld. Misschien ook wel juist in de tijd van de vakanties. Misschien dat het niet zo goed gaat met onze gezondheid. Je kunt zorg hebben over je kinderen. Je kleinkinderen. Je kunt zorg hebben over de wereld waarin wij leven. Wat voor wereld is dat eigenlijk geworden? Zoveel geweld. Zoveel ellende. Als je komt in een ziekenhuis, als je komt in een verpleeghuis. Als je de verhalen hoort van mensen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. En dan mogen we juist hier in de kerk ervan zingen dat u ons leven wilt schenken. Zou u dat ook willen doen, Heere? Als we uw woord openen, als uw woord wordt verkondigd, leven in ons hart. En dat we het ook weten dat de tegenspoeden het niet winnen. Dat het lijden het niet wint, dat de dood het uiteindelijk niet wint. Want we komen toch bijeen op de zondag, de opstandingsdag. We geloven toch dat de Heer Jezus de dood heeft overwonnen. Wij gaan wel door diepten heen, maar we hebben perspectief en u wilt het kwade ten goede wenden in ons leven. Hartelijk dank, Heere, dat u ons wilt ontmoeten in uw huis. En we bidden, mag uw woord ook ingang vinden in ons hart. Dat het iets met ons doet. Dat we het zomaar weer niet kwijt zijn. Maar dat we erover nadenken, dat we een plaats kunnen geven in ons gebed. En dat we het ook handen en voeten kunnen geven in het leven van elke dag. Dat we mensen mogen zijn die het ook uitstralen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, dan heb ik een God die mij leven geeft. En die zijn werk afmaakt. Die niet verlaat wat zijn hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Zegen deze dienst, hier in de kerk thuis met ons verbonden. En we bidden voor uw wereldwijde kerk en in het bijzonder de broeders en zusters die lijden, die vervolgd worden, die niet in vrijheid samen kunnen komen. Erbarm u, wees bij hen en verheerlijk uw naam in hun hart, in hun leven. Hoor ons gebed om Jezus wil, in de vergeving van al ons kwaad. Amen. Gemeente, het zal u opvallen dat bij de schriftlezing eigenlijk het woord wijnstok centraal staat. De tekst is uit Psalm 80. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. En dan staat er verderop in die psalm, de wijnstok is met vuur verbrand. De wijnstok. We gaan eerst Psalm 80 lezen en daarna Johannes 15, de eerste 8 versen. Psalm 80. Voor de koorleider op de lelies, een getuigenis, een psalm van Asaf. Herder van Israël. Daar heb je die herder. Neem ter oren, u die Jozef als schapen leidt, u die troont tussen de cherubs, verschijn blinkend. Wek uw macht op voor de ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse en kom ons verlossen. O God, breng ons terug. Dat hoor je ook een paar keer in deze psalm. O God, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Heere, God van de legermachten, hoe lang zal uw toorn branden tegen het gebed van uw volk? U geeft hun tranenbrood te eten en laat hun tranen drinken uit een maatbeker. U hebt ons voor onze buren tot een bron van ruzie gemaakt. Onze vijanden spotten onder elkaar. O God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. En dan komt die wijnstok. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. De heidenvolken verdreven en hem geplant. U hebt een plaats voor hem bereid en een wortel doen schieten, zodat hij heel het land vulde. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest. Zijn takken waren als machtige ceders. Hij breidde zijn ranken uit tot aan de zee, zijn jonge loten tot aan de rivier. Waarom hebt u een bres geslagen in zijn muren, zodat alle voorbijgangers op de weg hem leegplukken? Het zwijn uit het woud heeft hem losgewroet, het wild van het veld heeft hem afgegraast. O God van de legermachten, keer toch terug. Kijk neer uit de hemel en zie om naar deze wijnstok, de stam die uw rechterhand geplant heeft, en dat om de zoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. De wijnstok is met vuur verbrand, is afgekapt. Uw volk komt om door de bestraffing van uw aangezicht. Laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand, op de mensenzoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. Dan zullen wij ons niet van u afkeren. Behoud ons in het leven, dan zullen wij uw naam aanroepen. Heere, God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. En de tweede lezing is uit Johannes 15, de eerste 8 versen. En dan lezen we weer over een wijnstok. Johannes 15, de eerste 8 versen. En wij zingen daarna van Psalm 80, de versen 4 en 5. Psalm 80, de versen 4 en 5. Johannes 15. En daar zegt de Heer Jezus: ik ben de ware wijnstok. En mijn Vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat ze meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft. Zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Tot zover de lezing uit het woord van God. gewijd in aansluiting op de verkondiging, willen wij zingen van Psalm 95, het derde vers. Psalm 95, vers 3. Tekst voor de preek is Psalm 80, vers 9a. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. En vers 17a. De wijnstok is met vuur verbrand. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. De wijnstok is met vuur verbrand. U hebt dat natuurlijk al lang ontdekt. In deze psalm wordt een metafoor gebruikt. Dat uitgraven van een wijnstok in Egypte, dat uitgraven door de Heere God, dat moet je natuurlijk niet letterlijk opvatten. Want met die wijnstok wordt het volk van Abraham, Isaac en Jacob bedoeld, het volk Israël. Dat volk is door de Heere uit Egypte uitgegraven en vervolgens geplant in Kanaan. Een metafoor. Nou, je komt ze in de Bijbel al vaker tegen. In Matteüs 5 bijvoorbeeld, daar zegt de Heere tegen de discipelen: u bent het zout der aarde. Nou, dat moet je natuurlijk ook niet letterlijk opvatten. Mensen zijn geen zout. In dat woord hoor je een opdracht. Jullie zijn het zout der aarde, jullie zijn de smaakmakers. Jullie zijn bederfwerend. Het woord metafoor komt uit het Grieks. En het betekent overbrenging, transport. De betekenis van een woord wordt overgedragen op een ander woord. En waarom wordt dat dan gedaan? Waarom wordt er een metafoor gebruikt? Nou, om toch nog weer ergens iets anders tegenaan te kijken. Om je tot bezinning te brengen. Als de Heer Jezus bijvoorbeeld zegt dat hij het brood des levens is, hebben we weer zo'n metafoor, dan helpt ons dat om nog weer anders tegen hem aan te kijken. Het brood des levens, de Heer Jezus, we hebben een brood nodig om te leven, om echt te leven. Buiten hem is geen leven. In Psalm 80 wordt Israël dus vergeleken met een wijnstok. Nou, je ziet het voor je, een prachtige wijnstok met mooie ranken, volle druiventrossen, een lust voor het oog. Zo'n schitterende druiventros, die wil je natuurlijk graag plukken en er heerlijk van genieten. En je kunt er ook een goede wijn van maken. Wijn waar je blij van wordt. Een wijnstok. Een lust voor het oog. Maar dat is Israël niet meer. En de gemeente? Een lust voor het oog? En ik? Een lust voor het oog? Zijn er van mij vruchten te plukken? Vruchten waar een ander van kan genieten? We voelen allemaal wel hoezeer we tekort kunnen schieten. Maar waar gaat het eigenlijk over in deze 80ste psalm? Wat is de historische achtergrond? In de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, daar staat als opschrift boven deze psalm een psalm betreffende de Assyriër. Dus deze psalm is waarschijnlijk gedicht tegen de achtergrond van de ineenstorting van het Tienstammenrijk. En dat was in het jaar 722 voor Christus. De dichter die heeft het over tranenbrood. En de vijand die is aan het spotten. Er zijn bressen geslagen, bressen in de muur rondom de wijngaard. De wijnstok is kaal geplukt. Een zwijn heeft hem losgebroed en kaal gevreten. Met vuur is alles verbrand. Wat is er toch overgebleven van die edele wijnstok Israël, van dat 10-stammenrijk? Niets. Je ziet het voor je. Het straatbeeld wordt bepaald door Assyrische soldaten. En waar gevochten is, daar liggen lijken. Huizen zijn verwoest. Je ziet smeulende ruïnes. De akkers zijn zwart geblakerd. Hier en daar zie je zwerfkinderen die geen ouders meer hebben. Bittere ellende. Uw volk komt om door de bestraffing van uw aangezicht. Zo lezen we in deze psalm. En hebt u dat mooie woord ook zien staan in vers 1? Een getuigenis. Hier valt iets te leren. Wat dan? Nou, deze dichter zoekt hulp bij God. Te midden van de nood waarin hij en zijn volk verkeren, roept hij de naam des Heren aan. Gemeente, alsjeblieft, laten we geen ruimte geven aan de gedachte dat bidden natuurlijk wel belangrijk is, maar dat je toch vooral zelf de handen uit de mouwen moet steken. Dan laten we de volle nadruk vallen op onze inzet. En het gebed, dat bungelt er een beetje bij. Gemeente, weet u wat het grootste gevaar is dat ons bedreigt? Dat ons gebed niets meer voorstelt. Let daarop. Wees er alert op. Natuurlijk, we bidden wel, maar er zit geen leven in. We zeggen wel wat, maar er is geen vastgrijpen van God. De aandrang ontbreekt. Bloedeloze gebeden. Daarin ontbreekt het worstelen met God. Het kermen vanuit de nood. Het smeken vanuit de benauwdheid. De benauwdheid die ons levensgroot voor ogen staat. Een wijnstok, met liefde uitgegraven en geplant. Hij zegt er met vuur verbrand. Maar Heere God, dat kan toch uw bedoeling niet zijn? Zie om naar deze wijnstok, zegt de dichter. Proeft u zijn bidden, zijn worstelen met God? Zie om naar deze wijnstok. Eigenlijk kan die verkoolde struik de naam wijnstok niet meer dragen. Maar Heere God, uw vingerafdrukken staan er toch op. U hebt uitgegraven. U hebt geplant. U hebt hem wortel doen schieten. U hebt zijn ranken uitgebreid tot aan de zee. Hebt u zo wel eens gekeken naar de gemeente, naar de kerk? Heren, dat is toch allemaal geen mensenwerk? Al die mensen die u weggeroepen hebt vanuit het duister en gebracht hebt aan de voeten van de Heer Jezus, dat is toch niet onze verdienste? De stenen van dit kerkgebouw, die zijn toch doorademd van het verkondigde woord. Zondag aan zondag klonk het woord. De stenen van dit kerkgebouw zijn toch doorademd van de bediening van de sacramenten, doop en avondmaal. Dit gebouw is toch vol van het werk van Gods geest in mensenharten. De vloer en het plafond, die kunnen ervan getuigen dat de dood moest wijken voor het leven. Als je dat in beeld zou moeten brengen, wat er gebeurd is hier in de kerk, in mensenharten. Ja, je kunt het eigenlijk niet. Veel is verborgen, maar het is wel gebeurd. Waar lijken we op als gemeente, als kerk? En ook heel persoonlijk, waar lijk ik op? Lijken we op een wijnstok met volle druiventrossen? Of lijken we op een verkoolde wijnstok? Herder van Israël, neem ter ore. Hoort u een worstelen met God? Dit is geloofstaal, herder van Israël. De Heere niet meer ervaren als herder. Die verkoolde wijnstok zien. Maar hem toch als herder aanroepen. Hem als herder belijden. En zo een appel doen op zijn herderlijk hart. Doet u mee? Voor uzelf, voor de gemeente, voor de kerk. Herder van Israël. Herder van uw kerk, neem ter oren. De vorige psalm, psalm 79, die eindigt met: dan zullen wij uw volk en de schapen van uw weide u voor eeuwig loven. Van generatie op generatie zullen wij van uw roem vertellen. Dan, namelijk als de Heere niet meer denkt aan het kwaad dat wij bedreven. Dan zullen wij uw volk en de schapen van uw weide u voor eeuwig loven. De schapen van uw weide. Daar eindigt psalm 79 mee. En waar begint psalm 80 mee? Met de herder. Mooi, hè? De ene psalm eindigt met de schapen. En de volgende psalm begint met de herder. Herder van Israël, neem ter oren. En dan heeft deze dichter het over Jozef. Jozef. En met die naam wordt heel het volk aangeduid. Jozef. Waarom? Nou, was Jozef niet door God uitgekozen om heel het volk te onderhouden te midden van de honger? Is God er niet voortdurend op uit geweest om het volk te behouden? U die Jozef als schapen leidt. De dichter brengt Jozef bij God in herinnering. En door die naam attendeert hij de Heer erop welke plannen hij had met zijn volk. Hoor maar hoe Jozef het ooit tegen zijn broers heeft gezegd. Hij zegt: jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Een groot volk in leven te houden. Jullie hebben kwaad berokkend, maar God heeft dat ten goede gewend. Hij wilde een groot volk in het leven houden, zijn volk. En daarom roept deze dichter: herder van Israël, neem ter oren, u die Jozef als schapen leidt. U die troont tussen de cherubs, verschijn blinkend. Wek uw macht op voor de ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse en kom ons verlossen. U hebt Jozef toch gebruikt om ons te verlossen? Alsjeblieft, kom ons nu toch ook verlossen. Ook nu, in deze grote nood. U troont toch tussen de cherubs, op het verzoendeksel, bij de stenen platen van het verbond. U hebt zich toch aan ons verbonden. U bent toch onze koning, o herder van Israël. Kom ons verlossen. En dan moet u eens goed letten op dat drievoudige refrein. Ik hoop dat u een Bijbel bij u hebt, dat u het kunt volgen. Het is altijd wel goed om een Bijbel mee te nemen naar de kerk. Dat drievoudige refrein vindt u in de versen 4, 8 en 20. Het is u vast wel opgevallen. Driemaal klinkt het: doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Nou, uw aangezicht lichten, dat klinkt ons toch bekend in de oren. We horen het ook in de hoge priesterlijke zegen. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Het tegenovergestelde is dat de Heere zijn aangezicht van ons afwendt. Niet laat lichten, maar dat hij zich van ons afwendt. Dat hij zijn aangezicht voor ons verbergt. Uw aangezicht lichten. Dat heeft alles te maken met Gods genadige nabijheid. Dat Hij zijn naam bij ons waar maakt. Ik ben erbij. Ik ben de God die redt. Uw aangezicht laat het over ons lichten. Kom. Kom bij ons. En dan moet u ook eens goed kijken naar het begin van dat drievoudige refrein in die versen 4, 8 en 20. 4, 8 en 20. Het klinkt drie keer. En toch telkens weer net even anders. In vers 4 zegt deze dichter: O God, breng ons terug. En in vers 8... O God van de legermachten, breng ons terug. En in vers 20, Heere, God van de legermachten, breng ons terug. Voelt u het? De roep wordt intenser. Er zit een climax in. Met aandrang wordt God aangeroepen omdat de nood zo groot is. O God, God van de legermachten. Heere, God van de legermachten. Wij hebben het wel eens over de machten van de duisternis. En die moet je vooral niet onderschatten. Maar overschat ze ook weer niet. Want er zijn gelukkig ook nog machten van het licht. Ik moet denken aan dat lied van Dietrich Bonhoeffer. In goede machten, liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag. Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, druk nog de last van het leed dat ons beklemt. O Heer, geef onze opgejaagde zielen het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. In goede machten, liefderijk geborgen. O God, God van de legermachten, Heere, God van de legermachten. In 2 Koningen 6 wordt verteld dat de koning van Syrië de profeet Elisa gevangen wil nemen. Er wordt een grote legermacht naar Dothan gestuurd. En 's morgens vroeg, dan ziet de man Gods dat heel de stad is omringd met een leger van paarden en strijdwagens. En de knecht van de profeet die zegt: ach, meneer, wat moeten we doen? Hij is compleet in paniek. Zo'n overmacht. Wat kunnen we hier tegen doen? En dan vraagt Elisa aan de Heere of hij toch zijn ogen wil openen. En wat staat er dan? En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. De berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Gemeente, ik hoop het zo dat wij het ook gaan uitroepen. O God, o Heere van de legermachten. En dat wij het dan ook mogen belijden. De engel van de Heere legert zich rondom hen die hem vrezen en redt hen. Dat je in moeilijke situaties ook weet, de Heere stuurt zijn engelen om ons te beschermen, ons te leiden. Er is meer dan de machten van de duisternis, veel meer. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. De wijnstok is met vuur verbrand. Nou, is het nu over? Is het voor niets geweest, dat uitgraven van een wijnstok en dat planten van die wijnstok? Is het voorbij? Ja, het was een experiment, maar het is allemaal mislukt. Gemeente, dat is toch onverteerbaar, zo'n gedachte. Is het over? In de dagen van de Heer Jezus was boven de ingang van de tempel een afbeelding te zien van een grote gouden wijnstok. Dus boven de ingang van de tempel. Een afbeelding van een grote gouden wijnstok. Het was een voortdurende herinnering aan de grote daden van God. Hij heeft uitgegraven. Hij heeft geplant. En het was ook een voortdurende herinnering aan Israëls roeping om een vruchtbare wijnstok te zijn. Om te groeien en te bloeien tot lof en eer van hem die hen geplant had. Maar kijk nu toch eens. Het zwijn uit het woud heeft hem losgebroed. De wijnstok is met vuur verbrand. Uw volk komt om door de bestraffing van uw aangezicht. Ik moet denken aan de voorafgaande psalm, psalm 79. Denk niet aan onze vroegere misdaden. Red ons en doe verzoening over onze zonden, omwille van uw naam. Breng ons terug. Bij het lezen van de psalm hebt u het wel gehoord. Je hoort het een paar keer, 3 keer. Breng ons terug. Ook in vers 4, 8 en 20. In het Hebreeuwse werkwoord zit het woord bekeren. Breng ons terug. Bekeer ons. U kent die tekst misschien wel uit Klaagliederen 5. Heere, bekeer ons tot u, dan zullen wij bekeerd zijn. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt. Breng ons terug bij u, bekeer ons. Ja, je hoort iets van verslagenheid, van schuldbesef. Heere, we zijn afgedwaald, we zijn het spoor bijster, we hebben het verkeerd gedaan, maar u... Zou u ons terug willen brengen bij u? Zou u ons terug willen brengen bij u? Gemeente, dat is zo'n mooi gebed, toch? Ook voor ons als gemeente en als kerk. Zou u ons terug willen brengen bij u? Misschien herken je wel iets van het afdwalen. Je liet je opnieuw inpakken door het kwade. Misschien herken je wel iets van het gebrek aan Gods vertrouwen. Dat je toewijding zo mager is. Dat je verlangen om het woord van God echt te verstaan zo beneden de maat is. En ook het leven uit Gods woord, Heere God, het is zo mager. Ik schiet zo tekort. Breng ons terug. Breng ons terug bij u. Bekeer ons. En mag ik u dan vanavond meenemen? Meenemen naar onze grootste profeet. De Heer Jezus Christus. Want dat is toch eigenlijk ook een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Dat ik u als het ware bij de hand neem en aan zijn voeten mag brengen. Ja, en ik moet het nog iets anders zeggen. Het is de Heilige Geest zelf. Die u via de verkondiging bij de hand neemt en tot Jezus leidt. Dat is toch een mooi gebeuren in de eredienst. Dat je bij de hand wordt genomen en naar Jezus geleid. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. De wijnstok is met vuur verbrand. En wat horen we de meester dan zeggen in Johannes 15? Ik ben de ware wijnstok. U de ranken. Toch een wijnstok. Ja, en hij is ook uit Egypte uitgegraven. Zo zegt Matthäus dat toch? En hij grijpt terug naar woorden van Hosea. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Jozef en Maria met het kind gingen naar Egypte. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Het volk van Abraham, Isaac en Jacob zou een wijnstok moeten zijn. Maar het zwijn uit het woud heeft hem losgebroed. Maar dat betekent gelukkig niet het einde van de wijnstok. Laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand. Op de mensenzoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt, zegt deze dichter van Psalm 80. En zeker, de Heere noemt zijn volk zijn zoon. Zijn zoon die hij een bevoorrechte plaats heeft gegeven aan zijn rechterhand. Maar helaas, deze zoon die gedroeg zich niet als zoon. Er moest een andere zoon komen. Een zoon die zich niet zou afkeren. Een zoon die pas echt een wijnstok zou zijn. De wijnstok. Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus. Raakt het je niet? Word je daar niet blij van? Als de wijnstok van beneden teleurstelt, dan geeft God een wijnstok van boven. En als Jood en Heiden aan deze wijnstok verbonden zijn, dan dragen ze zeker vrucht. Verlangt u daarnaar? Naar vrucht? Nou, de Heer Jezus die zegt, blijf in mij, dat is het. Een rank kan geen vrucht dragen uit zichzelf. Snijd die tak maar af van een wijnstok of van een boom, dan zul je het wel zien, dan krijg je geen vrucht. Ik heb de levenssappen nodig van de wijnstok. Gemeente, laat deze dienst een appel zijn op u en mij. Een appel om ons te verlustigen in deze ware wijnstok. Wie is de Heere Jezus voor je? Zegt u het mee? Hij is het die mij lief heeft. Hij is het die zich voor mij heeft opgeofferd. Hij is het die mijn zonde meegenomen heeft aan het kruis. Hij is het die sterker is dan iedere demon die mij belaagt. Hij is het die zichzelf aan mij geeft. Zijn lichaam is ware spijs. Zijn bloed is ware drank. Hij heeft zich voor mij opgeofferd. Wie in mij blijft, zegt Jezus, die heeft leven. Die heeft perspectief. Die draagt vrucht. Een metafoor. Een wijnstok. Nee, de Heere Jezus zegt niet dat wij een wijnstok zijn. Hij is het zelf. Maar hij zegt wel dat wij de ranken mogen zijn. Hij is erop uit dat we zullen bloeien. Dat we vrucht zullen dragen. Dat de liefde zal bloeien. Breng ons terug. Het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Maar ook de gemeente van Christus. Breng ons terug. En breng ook mij terug, alstublieft. En dat doet hij ook. Hij doet het. Hij hoort het gebed. En hij wordt verheerlijkt als wij veel vrucht dragen in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus, de ware wijnstok. God doet zijn hand toch open. Zijn lof krijgt stem in mij. Amen. Laten we met elkaar danken en bidden. Heere God, er is veel kapot in Israël, in deze wereld om ons heen en ook heel dichtbij. Maar dit is de oplossing. Kom, werpen wij ons voor de Heer die ons gemaakt heeft. Biddend neer. Heere, doe ons geloven in de kracht van het gebed. Doe het ons zien dat U het bent die ons voorgaat. Dat U met ons meetrekt de diepte door. En dat uw hand ons als schapen wil leiden. O herder van Israël. Mijn herder. Die trouw blijft. Van dag tot dag. Heere God, mogen we zo uw grote naam verheerlijken. Voor uw woord. Voor de ware wijnstok. Dat we aan hem verbonden mogen zijn en blijven. Laat me in u blijven. Groeien, bloeien. O heiland die de wijnstok zijt. Heren, mogen uw woord in ons hart bewaren. Mag het zijn uitwerking hebben. Geef dat we vruchtbaar zullen zijn. Sterk ons tot onze taak in de week die voor ons ligt. En als we vakantie hebben, mogen we dan ook echt tot rust komen. We bidden ook voor hen die op vakantie zijn. Geef hen een goede tijd, mogen ze ook weer veilig terugkomen. We bidden, mag uw gemeente hier worden gebouwd. Wees met de dienaar van het woord en de zijne, de ambtsdragers, de vrijwilligers. Zegen uw gemeente. En mag uw gemeente tot zegen zijn. Wij bidden, Heere, voor Israël. U bent met dat volk begonnen en u gaat ermee verder. En de Heer Jezus staat op het punt om terug te komen. En zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En uiteindelijk, Johannes heeft het gezien, het lam op de heilige berg, de berg Sion. Hoe en wat, dat weten we niet precies. Maar die woorden van u, die vanuit de Bijbel naar ons toekomen, die willen we als een kostbare schat in ons hart bewaren. Vervul uw belofte. En laat deze wereld eens vol zijn van uw heerlijkheid. Nu is er nog zoveel gebrokenheid. Ontwrichting. Lijden, pijn. Maar u hebt ons beloofd. Dat eens de vrede zal bloeien, ongekend. Heere, ga met ons mee, zegen ons, houdt u deze wereld in uw hand en ook ons kleine leven. Zo bidden we in Jezus' naam. Lof zij u, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt de gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. En als slotlied willen wij zingen uit bundel 1938, de hervormde bundel 1938, gezang 229, 1 en 4. Laat me in u blijven groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Gezang 229, 1 en 4, hervormde bundel 38. Gemeente, verhef uw hart tot God om zijn zegen te ontvangen en zo heen te kunnen gaan in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.